Nou ja, bescheidenheid is natuurlijk ook een prachtig woord voor vermomde angst.
Vermomde angst? Leg eens uit.
Nou ja, stel, jij wilt je potentieel leven. Ja, jij wilt tevoorschijn komen. Want de naam van jouw bedrijf is prachtig. Appearance, weet je? House of appearance. Ja. We willen allemaal tevoorschijn komen. Voor onszelf, in onszelf. Met wie we bedoeld zijn te zijn op deze wereld, weet je? En onze essentie leven. En echt zijn en eerlijk zijn en authentiek zijn. Dus tevoorschijn komen, op het moment dat jij tevoorschijn wilt komen, dan ga je angsten tegenkomen. Dus het is volstrekt normaal dat als jij dingen doet die niet zo bekend zijn, dat je bang bent. En dan is bescheidenheid ook wel een prachtig mooi woord om te zeggen van, nou ja, ik ben heel erg bescheiden. En dat is natuurlijk dan een hele goede reden om niet tevoorschijn te komen.
Welkom bij de podcast Wat trek je aan? De personal branding podcast waarin ik, stijlstratege Sascha Bertus, je elke week een spiegel voorhoud. Je kunt de titel van deze podcast heel letterlijk nemen, want kleding is de strategische tool waar ik heel graag mee werk, maar er is meer. In deze podcast neem ik je mee in de geheimen van een succesvolle uitstraling. Ben je klaar om aan te trekken wat je verdient? Dan gaan we nu beginnen. Als jong meisje leerde ik mezelf dat ik alles zelf op moest lossen. Dat het een teken van zwakte is als je om hulp vraagt. Maar vanaf mijn 40ste verandert dat langzaam. In 2022, wanneer ik zelf in een behoorlijk heftige periode zit, voel ik dat ik wel wat hulp kan gebruiken. En toeval of niet, het is wel precies het juiste moment dat ik een LinkedIn-uitnodiging ontvang van Toekie van Apeldoorn. Ze schrijft, je hebt het misschien al gezien. Ik begeleid volwassenen naar meer levensgeluk, regie en tevredenheid. En ik maak daarbij ook gebruik van familieopstellingen. En mocht je op mijn vakgebied ooit vragen hebben, neem dan gerust contact met me op. Waar ik me eerder zou schamen om naar een psycholoog te gaan, voel ik aan alles dat dit is wat ik nodig heb. Ik maak een afspraak met Toekie en als ik aanbel, zwaait de deur open en staat er een vrouw met de meest warme en liefdevolle glimlach die ik ooit heb gezien. Toekie van Apeldoorn, psycholoog des vaderlands. En Toekie is vandaag mijn gast in Wat trek je aan? Welkom Toekie.
Nou, dankjewel Sascha. Ja. Ik ga er een beetje van blozen. Ja,
ik kan me voorstellen, maar het is echt, het komt echt uit mijn hart. En dat is, en ik heb het nu net ook weer ervaren. We zitten nu in jouw praktijkruimte in Gouda. En je doet open en ja, je hebt gewoon zoveel warmte en liefde in je. Dat is gewoon, dat straal je uit. Dus dat is al een hele fijne binnenkomer. Ik introduceerde je al kort, maar kun je misschien wat meer uitleggen wat het is wat je doet en wat het zo bijzonder maakt?
Ja, nou ja, inderdaad, ik ben psycholoog en expert in familieopstellingen. En precies wat je zegt, ik begeleid volwassenen naar meer levensgeluk, regie en tevredenheid. En ja, weet je wat het is? Ik was 8 jaar oud en toen hing ik een briefje achter mijn bed. Voor 10 uur naar bed, AUB. Dat is vrij jong voor een meisje überhaupt, om al zo laat naar bed te gaan, hè? Dat je denkt 10 uur. Maar ja, heel kort daarvoor was mijn oudste broer overleden. En ik ken het, dat je als kind veel verantwoordelijkheid op je neemt. Ja. En dat je bij jezelf vandaan gaat. En dat je daar aan de buitenkant eigenlijk compleet anders uitziet dan dat je aan de binnenkant voelt. En dat is iets wat ik heel veel zie. Wat mensen meemaken. Hè? We worden eigenlijk dicht bij onszelf geboren en gaandeweg, afhankelijk van wat er allemaal in ons systeem van herkomst gebeurt en hoe heftig het daar is, ga je als kind bij jezelf vandaan. En ik hou heel erg van de uitspraak van Godfried Bomans.
En dat is?
Die zegt, mensen gaan op reis om thuis te komen. Ja, dat is wat ik weer doe in de praktijk. Mensen begeleiden weer op die reis terug naar huis, terug naar zichzelf.
Ja, mooi dat ze weer zichzelf kunnen zijn, maar ook weten wie ze zelf zijn eigenlijk. Ja. Mooi is dat. En je zei net ook al, van buiten zien mensen er anders uit dan dat ze van binnen zijn of dat ze zich voelen. Dat is natuurlijk, want dat zullen mensen misschien zich afvragen van, ja, het gaat om wat trek je aan, om appearance. Mijn bedrijf heet House of Appearance. Je bent alleen maar met de buitenkant bezig. Maar ik vind juist die binnen-buitenkant relatie zo belangrijk. En dat ervaar ik zelf ook altijd weer. En dat merk ik zelf ook altijd weer. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, ik kijk er meteen psychologisch tegenaan. Hè. Dus er zijn heel veel lagen van appearance. Hè. Je kunt je masker opzetten. En ja. Ik weet nog zo goed dat ik startte. Ik heb in het verleden ook veel met kinderen gewerkt en met ouders. En nu alweer heel lang alleen met volwassenen en trajecten en online programma's. En dat je een tekening moest maken van je binnen- en je buitenkant, zeg maar. En ik glimlachte altijd als kind. En dus wat ik op een bepaalde manier deed, was anderen geruststellen. Zo van, nou, met mij gaat het wel goed. Je hoeft je geen zorgen te maken. Hè? Dus als je het dan hebt over appearance, tevoorschijn komen, zijn natuurlijk heel veel manieren en heel veel vormen. En wat je heel veel ziet, volgens mij heeft Maan daar ook een prachtig nummer over. Iets van, ze lacht, maar ze huilt. Ja, en dat is waar we dus niet meer authentiek zijn, waarin we niet meer congruent zijn, waar binnen en buiten niet meer congruent is. Dat je aan de buitenkant iets anders laat zien dan aan de binnenkant.
Ja.
En dat dat weer samen mag vallen, daar gaat het
daar om. Daar draait het om. In feite vullen onze vakgebieden zich eigenlijk heel mooi op elkaar
Definitely.
Aan. Dus dat is. Vandaar ook dit gesprek. Dus dat vind ik echt superleuk. Ook vanwege mijn eigen ervaring met jouw traject. Dus dat vond ik ook, daar heb ik ook heel veel aan gehad. En vanuit mijzelf merkte ik ook dat, want dat is ook een van de redenen dat ik je gevraagd heb om deze podcast op te nemen, is om ook te praten over bescheidenheid. En daar heb ik zelf nogal last van. Zullen mensen misschien ook niet verwachten, maar ik ben echt behoorlijk bescheiden. En mijn vriendinnen roepen altijd van, Sas, je bent veel te bescheiden. Je moet jezelf wat meer laten zien. En andere mensen zullen denken, nou, je laat jezelf toch al heel erg zien. Maar dat, ja, er zit gewoon wel veel meer in dan dat er uitkomt. En dat heeft natuurlijk ook te maken met het zelfbeeld en met waar je vandaan komt. En en ook hoe je daarin gezien en ervaren wordt door je omgeving. En een van de eerste adviezen die jij me gaf, dat vond ik echt, ik heb het ook allemaal opgeschreven in een boekje, dus ik kan het ook af en toe nog eens even teruglezen. Maar dat was echt wel best wel een shocking advies of een shocking oefening die ik moest doen. Dat was namelijk om te oefenen in het primair reageren. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelde?
Ja, nou ja, eigenlijk hè.
En hoe dat ook in relatie staat tot bescheidenheid. Want dan is denk ik ook wel
Je verhaal roept zoveel insteken op. Ja. Sasje, je wil niet weten hoeveel paadjes ik nu kan lopen, weet je. Ik wil toch eerst even beginnen bij bescheidenheid eigenlijk. Ik wil daar even op inhaken, weet je. Dat gaat over, als je naar de definitie kijkt, gaat het over je kleine nederig opstellen zonder veel verdiensten. En ik zie niks in de basis als goed of slecht. Er is een fantastische TED-talk op het internet van een vrouw en die heeft het over good or bad. En dan vertelt ze een boer die dan valt zijn zoon van zijn paard of zo en dan breekt hij zijn been en dan zegt iedereen, oh wat erg. En dan blijkt dat hij daarom niet opgeroepen voor dienst. Nou, en dan zegt iedereen, wat goed. En nou, dat verhaal gaat zo door. Dus nothing is good or bad op zichzelf. Dus bescheidenheid kan dienstbaar zijn, kan dienend zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. En het kan het ook juist onderuit halen, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ik roep altijd, groei gaat over de andere kant van de medaille. Dus ik zal een ieder bijna willen adviseren die bescheiden is, om dus juist meer naar buiten te komen. Maar daar zit nog iets anders bij. Want op het moment, het is altijd zaak om te kijken waar je vandaan komt. Als jij uit een systeem komt waarbij bescheidenheid een groot goed was, dan moet je je dus schuldig maken. Ja, en dat is belangrijk dat mensen dat weten. Want vaak zitten we op een soort automatische piloot, we hebben het helemaal niet door. Maar het kan zomaar zijn dat jij die bescheidenheid toont uit een soort conditionering uit je jeugd. En dan is het zaak dat jij bereid bent, dat je in staat bent om die loyaliteit te doorbreken en je dus schuldig te maken aan het feit dat jij het anders doet dan wat jou ooit geleerd is. Dus dat is sowieso belangrijk. Nou, dan gaan we even terug naar jouw verhaal. Mm-hmm. Want jij zei dat ik je leerde om primair te reageren. Ja, weet je,
het advies gaf om primair te reageren. Ja.
Nou ja, inderdaad. Wat het geval is dat we dus in de basis zo bij onszelf staan, dicht bij onszelf. En tijdens het leven gebeuren er dingen meer of minder. En dan gaan we bij onszelf vandaan. En dan ga je lachen terwijl je huilt. En dat is niet meer primair. En de maatschappij doet er ook een beetje aan mee, want laten we wel wezen, het wordt bijna als een soort scheldwoord gebruikt. Hè? Doe niet zo primair. Mm-hmm. Hè? Dus daarom ben ik blij dat jij het hier benoemt, want het is iets heel positiefs. We hebben afgeleerd om te uiten, om te voelen wat we voelen. Er is een bepaalde saus overheen gegaan. We moeten sociaal wenselijk gedragen.
En om te zeggen wat we voelen, denk ik.
Ja, ook, om te zeggen ook wat we voelen. Maar om het te kunnen zeggen, moet je het eerst weer waarnemen.
Ja.
He, dus het gaat over een tweeledig proces. Eerst heb je het van binnen weer te ervaren. Moet al die lage saus eraf. En dan breng je het naar buiten. Ik roep altijd primair is goed. In de zin van dat het niet geparkeerd hoeft te worden. Weet je, het mag naar buiten komen precies zoals het is.
Ja, en dat is natuurlijk... Want voor mij was primair reageren, zo legde je het ook aan mij uit, was eigenlijk, in mijn beleving, was dat iemand kwetsen. Dus iemand pijn doen eigenlijk. Terwijl dat voor mij is, dat zou bijvoorbeeld kunnen zitten in dat ik zeg van, nou, daar heb ik geen zin in, dat doe ik niet. Bijvoorbeeld, voor mij was dat op dat moment al heel moeilijk om te doen. En dus het is inderdaad wat je zegt, want het is niet goed of slecht. Ik zag het denk ik als iets slechts, terwijl het in mijn geval juist als iets goeds is. Niet per se dat kwetsen goed is, maar kan misschien een beetje warrig klinken, maar in mijn beleving was iets wat eigenlijk heel normaal is, was dat ik iemand aan het kwetsen was. En dat is natuurlijk, daar heb ik heel veel van geleerd. En ook dat ik, toen ik dat ben gaan doen, dat ik merkte van, oh, mensen vinden het eigenlijk helemaal niet zo gek dat ik nee zeg. Of dat ik zeg van, nou, daar heb ik geen zin in. Of dat ik zeg van, nou, wat een lullige opmerking. Of whatever. Maar dat mensen eigenlijk er helemaal heel anders op reageerden dan dat ik me had voorgesteld.
Nou, het raakt me echt, Sascha, wat je zegt over dat kwetsen. Want tot op zekere hoogte is dat ook zo. Want dat is precies wat ik bedoelde met dat je, als je die loyaliteit doorbreekt, dat je in de schuld komt te staan. Want op het moment dat jij... Dit gaat allemaal terug naar onze kindertijd. Weet
ja,
je?
Absoluut. Ja.
Op het moment dat onze ouders pijnlijke ervaringen mee hebben gemaakt, getraumatiseerd of wat dan ook, en niet volledig in het hier en nu kunnen zijn, dan... Je hebt als kind je ouders nodig. Dus wat doet een kind? Een kind gaat pleasen, die gaat zich aanpassen. Die ziet, hé, mama of papa hebben pijn. Weet je wat ik doe? Ik help ze. Want als ik papa en mama help, hebben ze minder pijn. En als ze minder pijn hebben, dan zien ze mij meer. Want dan zijn ze er meer. Mm-hmm. Dus uit liefde en uit overleving gaat het kind de ouder helpen. Dus dikke kans dat jij je ouders geholpen hebt door je terug te houden. En dat je ook dacht, hé, als ik ook nog met mijn dingen kom, dan kwets ik papa en mama. En papa en mama hebben al genoeg, dus ik hou me maar terug.
Ja.
En dat is de spijker op zijn kop. Ik roep hier altijd, er is niemand die met mij werkt die deze uitspraak niet leert. Goede kinderen zijn hun ouders tot last. En daarin gaat het ook weer, kun en durf jij primair te zijn naar je ouders? En dat is waar ik iedereen toe uitnodig. Dat je in die context, de eerste context in je leven, dat je daar gaat oefenen met primair zijn. Dat je daar met je lasten bij je ouders komt. Ik zeg dat altijd, dat is al tweeledig. Dat je weer zegt waar je last van hebt. Maar ook dat je ze nodig hebt. Dat je weer naar ze uitreikt. Maar dat je ze ook... Dat je ze ook af en toe tot last kunt zijn. Dat hoort erbij, weet je. Daarvoor is de puberteit bedoeld. Weet je, een goed kind gaat door de puberteit. Nou, weet je, hè? En dan kan hij zich wat afzetten. En met het afzetten kom je los van je ouders. En dat is ook de bedoeling. Maar op het moment dat de ouders te behoeftig zijn, dan kunnen we niet loskomen. En dan ergens in ons leven hebben we als het ware in staat te zijn om ze alsnog te kunnen kwetsen.
Ja, ja, en dat merkte ik natuurlijk ook, want het zijn inderdaad heel vaak dingen die in je jeugd ontstaan zijn en die je conditioneert en uiteindelijk meeneemt in je verdere leven en ook in je werkomgeving en in de manier hoe je met je collega's omgaat en met je leidinggevende omgaat. En dat merkte ik ook wel, dat zo'n oefening voor mij ook gewoon heel goed was in ook daarin mijn grenzen te kunnen aangeven. En want is dat iets wat ook een typisch kenmerk is van mensen die heel bescheiden zijn vanuit zichzelf?
Nou ja, bescheiden gaat natuurlijk ergens over jezelf terughouden, jezelf inhouden. En
ja, en ook nogmaals, want jij zei het net al, het gaat niet om goed of fout. En ik zeg ook zeker niet dat bescheiden iets fout is, want ik vind het als een hele mooie eigenschap. Maar ik merk soms wel dat het je tegenhoudt of dat het iets blokkeert in en soms ook frustreert van ja, ik ben toch goed in wat ik doe en waarom ziet niemand het? En of waarom maken ze altijd misbruik van me omdat ik geen nee kan zeggen? Of weet je, dat is meer eigenlijk, het gaat me meer om de frustraties waar je vaak in terechtkomt.
Nou ja, bescheidenheid is natuurlijk ook een prachtig woord voor vermomde angst.
Vermomde angst. Leg eens uit.
Nou ja, stel, jij wilt je potentieel leven. Ja, jij wilt tevoorschijn komen. Want de naam van jouw bedrijf is prachtig. Appearance, weet je? House of appearance. Ja. We willen allemaal tevoorschijn komen. Voor onszelf, in onszelf. Met wie we bedoeld zijn te zijn op deze wereld, weet je? En onze essentie leven. En echt zijn, en eerlijk zijn, en authentiek zijn. Dus ja, tevoorschijn komen.
Hoe heeft dat met vermomde angst te maken?
Op het moment...
Waar ben je bang voor dan?
Dat jij tevoorschijn wilt komen, dan ga je angsten tegenkomen. Weet je? Want vroeger liet je jezelf niet zien. Je nam jezelf terug omwille van het geheel. Dus het is volstrekt normaal dat als jij dingen doet die niet zo bekend zijn, dat je bang bent. En dan is bescheidenheid ook wel een prachtig mooi woord om te zeggen van, nou ja, ik ben heel erg bescheiden. En dat is natuurlijk dan een hele goede reden om niet tevoorschijn te komen.
Ja.
En ik wil mensen wel aanmoedigen om tevoorschijn te komen. En dat betekent dat je door de schuld heen gaat, maar betekent ook dat je dapper hebt te zijn. Dat je angsten hebt aan te kijken. Maar ja, op het moment dat je zo als kind alleen gelaten bent, hè, hoe jij je intro zo mooi begon. Ja, als je het idee hebt dat je alles zelf hebt te doen, dan val je als het ware door de mand. Hè? Dus imposter syndrome, ik val door de mand.
Ja, ja.
Ja, ik heb het altijd over het matras. Als jij niet een matras hebt waar je in kunt vallen, dan wordt het spannend en dat kun je niet doen. Weet je? Dan moet je je omkeren. En het is dus zaak dat je dapper genoeg bent. Dat je een dik matras hebt.
Ja.
En in dat opzicht kan bescheidenheid ook een dekmantel zijn, denk ik.
Ja, nou dat is misschien net wel mooi wat je zegt. Want het is natuurlijk, ik vind het iets moois omdat het staat eigenlijk voor mij tegenover juist heel, heel zichtbaar en heel bijna arrogant zijn. Zo van, nou, ik ben de beste en ik weet het allemaal. Dus in die zin vind ik het heel mooi als je gewoon heel erg bij jezelf bent van, nou ja, ik hoef niet altijd op de voorgrond te treden. Maar dus als je hem gebruikt als om jezelf achter te verschuilen, ja, dan mis je natuurlijk dingen. Dan gebeurt er niet wat je eigenlijk zou willen. En dat wel, hoe jij het mooi zegt, van dan kun je niet tot je volledige potentieel komen. Wat voor advies zou je daar mensen in geven om... Dat heb je mij ook laten ervaren, maar want je vertelde over het matrasmodel. Hoe werkt dat en hoe pas je dat toe om mensen wat meer door die angst heen te gaan en zichzelf wel tevoorschijn te laten komen?
Nou, ik vind het heel leuk om het te beantwoorden, weet je. En ik ben daarvoor nog even heel erg benieuwd wat het traject voor jou betekend heeft in het kader van die bescheidenheid en hoe je daarmee om bent gegaan. In het kader van de bescheidenheid en ook het primair reageren, zeg maar. Wat is er in je leven veranderd door die...
Ja, er zijn wel meerdere dingen veranderd. Nou ja, sowieso door de familieopstellingen die we hebben gedaan, is mijn beeld van mijn familie wel heel erg veranderd. En zelf ook de manier waarop we met elkaar omgaan is echt veranderd. Dat ik gewoon echt verbaasd ben van, iemand die normaal altijd op een bepaalde manier op mij reageerde en waar ik heel erg door geraakt was, dat raakt me ineens niet meer. Dus dat zijn wel hele bijzondere dingen, omdat je denkt van, oké, dat is echt wel heel lekker zo. Of ik kan ineens gewoon wel terugzeggen van, wat zeg je nou? Dat vind ik echt heel rot dat je dat zegt, dus kap daar even mee. Dat soort dingen durfde ik tegen die persoon normaal nooit te zeggen. Dus dat was voor mij privé al een enorme overwinning.
Dus je uit je meer?
Ook. En dat komt omdat het me minder raakt wat er gezegd wordt. Dus dat is al fijn.
En hoe komt dat dan weer? Waarom raakt het je minder?
Want ik denk dat daar iets in die opstelling is gebeurd waardoor iets in de verhouding veranderd is. Ja, dat kan jij beter uitleggen hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar het is in ieder geval wat heeft geholpen.
Ja.
Dus dat en...
ik denk dat je meer op je eigen plek staat inderdaad. Dat je meer op je eigen plek staat en dat je ook een dikker matras hebt. Dus op het moment dat iets meteen op je harde schijf terechtkomt, en het komt recht in je hart, zo boom, weet je. Maar als een soort tussenruimte zit, je kunt voelen, dit wordt wel gezegd, maar... Dat het niet helemaal zo midden in, dat je denkt, ja, dit is niet voor mij eigenlijk. Weet je, dat je beter kunt onderscheiden wat het mijn en dijn is.
Ja, inderdaad. En dat, daar ben ik altijd wel van jongs af aan al heel erg mee bezig geweest. Van, wat vinden mensen van mij en waarom reageren ze op die manier? En ik het ook altijd meer bij mezelf gezocht van, ik krijg geen reactie op die mail. Dat zal wel komen omdat ik iets niet goed heb gedaan. Of ik heb altijd dat stemmetje in mijn hoofd. En daar ben ik me nu wel veel bewuster van. dat ik dan denk van nee, je weet helemaal niet of dat ook zo is. Dus ga nou eerst eens eventjes, of laat dat gevoel in ieder geval los. En dan vervolgens krijg ik de volgende dag een mailtje van, oh sorry, het lukt me even niet, want een of andere reden die buiten mij ligt in ieder geval. En ja. Dus dat is voor mij ook altijd weer de bevestiging, oh ja, zie je wel. En ook zeker het aangeven van mijn grenzen. En dat ik gewoon veel makkelijker gewoon nu zeg van nee, dat gaan we gewoon niet zo doen. Of hey, wat jij hier voorstelt, dat is, vind ik geen goed idee. Of ik kan nog wel even doorgaan. Er zijn gewoon heel veel dingen die ik eraan heb gehad. En toen ik het ook al in de intro zei, het kwam voor mij echt op een heel heftig moment in mijn leven. Dat mijn zakenpartner, zeg maar, dat wij uit elkaar gingen. En dat ging ook met heel veel emotie gepaard. En ja, dan is het wel fijn als je, dat was voor mij, kwam dat net op het juiste moment, dat ik die begeleiding van jou daarin had. Dus ja, dat heeft me echt heel erg geholpen. Dus nogmaals, dankjewel. Dat heb ik al vaker gezegd, maar dat gun ik eigenlijk iedereen om op die manier eventjes bewust naar jezelf te kijken. Ja, en ook wat te zien, en dat vind ik altijd wel steeds bijzonder, van hoeveel dingen vanuit je jeugd eigenlijk komen en hoe dat je al vormt en maakt tot wie je bent. En dat je daar weer eens even bewust bij stilstaat, van vind ik dat nog wel oké, of wil ik daar wat aan veranderen?
Ja, het is ook gaaf om te zien hoe je hier zit, weet je. We zitten hier zo tegenover elkaar en ik denk echt, het is zo mooi om te zien. Je hebt zo'n mooi kompas, zeg maar. En het voelt heel solide, heel stevig, heel verankerd ook, weet je. En tegelijkertijd flexibel. En dat is natuurlijk gewoon een hele prachtige combi zo.
Ja, nou, dat is dat heb jij ook aan meegewerkt. Dus dat,
superleuk.
Dat vind ik echt heel, heel fijn. Ja, ik zit nu naar de hoek te kijken waar we al onze gesprekken hebben. En met de doos met tissues erbij, want die hebben we ook wel heel veel nodig gehad. Maar ik ben ook wel heel blij waar ik nu sta. En dat is natuurlijk, als je het over bescheiden hebt. Ik ben wel bescheiden, maar ik durf wel beslissingen te nemen. En ook moeilijke beslissingen te nemen. En die maak ik altijd heel intuïtief. En dat heb ik ook wel echt wel door alles heen, zeg maar. Door alles wat ik meegemaakt heb, heb ik dat altijd wel gedaan. Ik heb altijd hele moedige beslissingen durven te nemen. En die ook, waarvan ik eigenlijk al wist van tevoren van, nou, dit gaat heel heftig worden of heel moeilijk worden. Maar ik wil het toch, want dit, zoals het nu is, is het niet goed, weet je wel. Dus, en ook dan is het wel fijn dat je dus wel om hulp vraagt van, hey, ik maak die beslissing nu, maar ik kan dit niet alleen. Ik kan hier niet alleen doorheen, wil je me daarbij helpen?
Ja, dus, ik ben heel veel bezig met het thema volwassen. En wat ik daar heel, heel gaaf aan vind, is ook, het kind denkt dat het alles moet kunnen. Hè, dat is een beetje de magische wereld van het kind. Die is een soort Superman, die moet alles kunnen redden. En de volwassene weet gewoon, er zijn een aantal dingen, daar ben ik heel goed in. En een aantal dingen niet. En die besteed ik uit of die doe ik niet. Hè, dus die begrenzing daarin is ook, in dat opzicht een teken van volwassenheid, zeg maar. Dat je ook, en dan bedoel ik volwassen, hè, want er zijn zoveel definities, maar meer dat je goed voor jezelf zorgt en dat je verantwoordelijkheid voor je eigen leven draagt. En wat ik heel mooi vind en wat je net vertelde, is ook het woord intuïtie. En ik denk ook dat tevoorschijn komen ook gaat over dicht bij jezelf zijn. En dat op het moment dat je, ik denk ook dat gaat ook weer over volwassen, dat je naar binnen keert en dat je je afzondert en dat je als het ware zegt nu even niet en dat je een goed gesprek met jezelf aangaat en dat je reflecteert en dat je kijkt, goh, hoe sta ik eigenlijk in het leven, doe ik nog wat ik wil doen en alles. En dat je dan van daaruit tevoorschijn komt, hè, in plaats van dat je in een soort TGV zit en maar doorgaat. Ik denk echt dat we met z'n allen te weinig stilstaan, dat we te weinig me-time hebben, dat we te weinig letterlijk naar binnen gaan.
Ja, bijzonder dat je dat zegt. Ja, en het is wel mooi dat je inderdaad ook daar het woord tevoorschijn komen weer bij gebruikt, want dat is natuurlijk wel wat ik ook heb gedaan en letterlijk die naam bijna aan mijn bedrijf heb gegeven. En vanochtend zat ik in een talk van de Harper's Bazaar Business Club. Daar vertelde ik je al eventjes over in ons voorgesprek. En dat was met Janine Vos, Chief HR van Rabobank. En zij vertelde ook dat er heel veel, ook binnen hun organisatie, heel veel mensen zijn die, maar vooral ook jonge mensen tussen de 25 en 35, die met vaak psychische problemen zitten, van inderdaad van gewoon en daardoor uitvallen. En je gaf net ook aan van het naar binnen keren, noemde je. Dus is dat ook iets wat je als advies aan die mensen zou geven? Aan juist die jonge mensen die heel erg worstelen met alle verwachtingen die er zijn.
Nou ja, weet je, elke leeftijd heeft bepaalde aspecten, hè? Bepaalde ontwikkelaspecten. En ik weet niet hoe jong ze zijn, zeg maar. Maar de puber is juist bedoeld om zich van de ouders af te keren en zich naar zijn peer group te richten. Hè? Dus de puber is nou niet echt een doelgroep waarbij je zegt, die moeten lekker naar binnen keren, want die zijn juist zo naar buiten gericht. Dus deze zijn volgens mij iets ouder, hè, die je vertelt, ja. Maar... Dus ik vind het wel belangrijk dat je goed realiseert in welke leeftijdsfase iemand zit. Want het is net als met de seizoenen. Ja, als ik me korreltje voor mijn kropje sla in december erin stop, dan is de kans niet zo heel groot dat het naar boven komt. Hè? Dus in dat opzicht is het zaak te respecteren en ook je te realiseren waar in welke fase iemand zit. En daar wil ik meteen bij zeggen dat het volstrekt gezond en normaal is dat je ergens in de 20 bent en dat je al die psychische problemen hebt. Want wat gebeurt er? Ergens heb je ze geparkeerd, hè? Dat is een mooi loopje weer naar primair. Op het moment dat die jongeren alles primair hadden kunnen laten afvloeien, was er niet zoveel aan de hand geweest. Maar omdat de boel secundair moet, omdat de boel geparkeerd moet worden, komt het later weer terug. Komt het later weer naar boven. Dus...
Ze hebben eigenlijk een te gelukkige jeugd gehad, zou je kunnen zeggen. Dat ze daar niet alles eruit gegooid hebben.
Nou, dat zou ik niet meteen willen zeggen, weet je. Juist...
Nou ja, met al dat pamperen en alles, dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja, dat kan. Dat kan.
Wat er is ontstaan.
Ja. Maar ik denk wel dat het goed is. En dat is wel ongeacht welke leeftijd je hebt, dat je leert. Hè, en daar hou ik ook wel van. Hè, Deepak Chopra is natuurlijk een fantastische, inspirerende man. En in die Oosterse culturen is het zo dat het veel normaler is om naar binnen te gaan. En ik denk wel dat dat heel behulpzaam zou zijn als we dat aan onze schijf van 5 toevoegen. Dat we zeggen, weet je, we gaan op dagelijkse basis pluggen we even bij onszelf in. Hoe gaat het met me? Hoe voel ik me? Zodat je meer kunt samenvallen. Want op het moment dat jij je verdrietig voelt en je gaat je boos gedragen, dan wordt het leven best wel heel erg lastig. Want dan krijg je namelijk hele andere reacties. En dan ga je ook weer hele andere dingen doen. En als je ergens denkt, ja, ik ben eigenlijk bescheiden, maar ik wil eigenlijk toch ook op het podium staan. Weet je? Dus het is zaak dat we meer tijd nemen om op een volwassen manier met onszelf in gesprek te gaan.
Ja. Jezelf ook af en toe even vragen, hoe gaat het met mij?
Definitely.
Ja,
ja en als je er dan achter komt, wat jij zo mooi zei en wat ik ook herken, dat je veel alleen doet, dat je... ook de balans vindt tussen het gesprek met jezelf aangaan, maar ook uitreiken. En dat kan een buurvrouw zijn of een vriendin of een professional. Mm-hmm. Maar dat je niet alleen ook maar dat gesprek met jezelf aangaat. Dat je ook van buitenaf ook daarin begeleid wordt. Hè, de baby die komt tot rust doordat hij als het ware ook mag reguleren aan de hartenklop van de ouders. Hè, dus we are people who need people. Hè?
Ja,
Barbara Streisand
zingt
daar zo prachtig over.
Ja, is dat ook dat is misschien een zijwegje, maar wat je natuurlijk ook nu merkt is dat we eigenlijk steeds individualistischer zijn geworden, maar dat we eigenlijk ook veel meer moeten uitreiken naar onze community en naar de mensen om ons heen. Is dat ook wat er zou moeten gebeuren?
Definitely. Ik ben het helemaal eens met Dirk de Wachter, weet je, die zegt ja, mensen komen hier omdat ze het niet meer durven zeggen. Bij familie of vrienden wat ze echt vinden, ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat het heel mooi is als we niet alleen tevoorschijn komen bij de therapeut of de psycholoog, maar dat is ook altijd wat ik hier de mensen als het ware leer, weet je. Mm-hmm. Kom tevoorschijn, laat zien hoe het echt met je gaat.
Ja.
Deel hoe je je echt voelt. Hè? Wees eerlijk.
Ja, mooi is dat, ja. Tot slot... wilde ik je nog vragen, want wat ik ook wel zie is, nog even terugkomend op die bescheidenheid en bescheiden mensen, is dat, en over die worsteling die mensen daarin hebben. En die worsteling zit hem dan heel vaak ook in de balans tussen hun bescheiden persoonlijkheid en de verwachtingen van de omgeving, die vaak veel, veel extraverter is. Veel meer van, oh, je moet jezelf zichtbaar maken. En zeker vrouwen hoor ik daar heel veel over. Dat die van hun leidinggevende ook horen van, ja, je moet wat zichtbaarder zijn en je moet wat meer van je laten horen. En Welk advies zou jij aan deze vrouwen of wel mannen geven vanuit jouw vakgebied, aan die bescheiden professional?
Nou ja, ik zou sowieso eerst de werkgever advies geven. Dus
heel goed.
Ja. Ik zou de werkgever het advies geven om goed naar zijn werknemer te kijken. Want het risico is dat je alle werknemers hetzelfde advies geeft. En dat is niet behulpzaam, weet je. Die schijf van vijf, er zijn een paar aspecten waar iedereen bij gedijt. Maar er zijn ook een aantal aspecten die gewoon voor specifieke mensen zijn. Dus leidinggevende, kijk allereerst goed naar je werknemer. Waar staat hij? Waar heeft hij behoefte aan? Wat zijn zijn of haar talenten? En dan vervolgens ook voor de werknemer om te checken van, hey, wie ben ik? Waar sta ik? Wat wil ik? Wat kan ik? Kijk, en dan kan het zijn dat daar dus een kleine discrepantie tussen zit. Hè? Dat de werkgever iets, de leidinggever iets wil voor diegene die ander daar nog niet aan toe is. En dan is mijn advies, hè, stel dat je er beide over eens bent van, goh, het is wel mooi als ik iets meer voor mezelf ga staan. Dan is het zaak dat er een bedding wordt geboden. Want het is wel leuk dat de leidinggever zegt, ga jij maar lekker staan. Maar ja, als jij het idee hebt van, ja, als ik ga staan, dan val ik door de mand of er is geen matras voor mij. Dus dan is het wel zaak dat de leidinggevende ook support biedt. En dat is ook samen kijken. En in mijn optiek, vanuit mijn vak en van de manier waarop ik werk, zeg ik, dan heb je een dik matras te bouwen. Want op het moment dat we een dik matras hebben, dan kunnen we in onze emoties vallen. Het grote probleem is, waar we alle tegenaan lopen, is dat we onze emoties niet uit kunnen houden. He, dus op het moment dat jij primair wilt reageren, maar je denkt dat je iemand kwetst en je kunt die kwetsing niet uithouden, dan ga je je dus terughouden. Als jij in staat bent om dat gevoel dat je misschien iemand kwetst te doorleven als dat ergens in opgevangen mag worden, dan mag jij jouw directe gedrag vertonen. Dus het is zaak dat wij mensen leren om onze emoties uit te houden. En zodra het ons lukt om onze emoties uit te houden, dan kunnen we het gedrag vertonen wat we graag willen. Doen we dat niet, dan gaan we de andere kant op. Hè, al die mensen die drinken en roken en doen, die doen dat niet omdat ze dat allemaal zo lekker vinden. Die doen dat omdat ze stress ervaren of weet ik wat, omdat ze dat niet kunnen uithouden en dan ergens anders naar grijpen. Nou, en afhankelijk van waar je naar grijpt, heb je nog een groter probleem. Ja. Dus even terug. Het is zaak dat de werknemer een dik matras heeft, zodat hij of zij die stappen kan zetten die spannend zijn. Want weet je, als het niet spannend is, dan groei je ook niet. Precies. Dus het is wel zaak dat er spanning zit. Zonder wrijving geen glans.
Ja, ja, en ik noem het altijd comfortabel worden buiten je comfortzone. Dus dat je inderdaad daar wel eventjes buiten stapt. En, maar wel dat lef hebt. En, maar dan is het inderdaad mooi als je wat jij zegt. Want dat is mijn irritatie altijd als mensen bij mij komen met de opmerking van, ja, er is mij gezegd dat ik wel wat zichtbaarder mag worden. Dan denk ik van, ja, maar daar kan je helemaal niks mee met zo'n opmerking. Want waarom wordt dat gezegd inderdaad? Dus dat die werkgever ook eerst eens even bij zichzelf, bij haarzelf te raden gaat van, hey, wat wil ik nou echt van deze persoon? En past dat wel bij diegene? En gaat dat gesprek aan in plaats van alleen maar die loze opmerking plaatsen?
Ja, zeker de vraag, wat wil jij? Want het kan best goed zijn dat iemand zelf ook wel meer zichtbaar wil worden. Ja. Alleen soms hangt het ook een beetje van de term die er opgegooid wordt.
Ja, want
weet
wat
je?
Versta je onder zichtbaarheid? Dat is al een begin inderdaad.
Maar jezelf zijn.
Ja, nou, ja. Jezelf zijn en maar misschien net wel eventjes dat stapje verder zetten. En inderdaad, ja. Want dat is misschien wel tot besluit inderdaad van, ja, bescheidenheid is een hele mooie eigenschap. Maar verschuil je er niet achter? Dat vond ik heel mooi hoe je dat zo zei. En durf wel jezelf te laten zien, maar wel in die mate dat je er, ja, misschien licht oncomfortabel van wordt. Maar door dat meer te doen, word je er vanzelf comfortabeler in.
Durven bang te zijn.
Ja, durven bang te zijn. Ja, dat is mooi. Want dat vinden we eigenlijk allemaal heel spannend. Maar spannend is misschien ook wel weer heel leuk. En ja, nou, ik heb zelf ervaren dat daar heel veel moois uit voortkomt. Door inderdaad een beetje door die angst heen te gaan. En echt eventjes dat te doorvoelen, zoals jij dat altijd mooi zegt. Dus volgens mij hebben we daar wel heel veel wijze dingen over gezegd. En waar mensen ook wat mee kunnen, hoop ik. Dus ik kan er in ieder geval veel mee. En ik weet zeker dat de andere luisteraars dat ook hebben. Dus dank je wel, Toekie, voor het fijne gesprek.
Graag gedaan.
En heel veel succes. Ja, graag gedaan. Okay, en heel veel succes in jouw werkveld en met alle mooie programma's die je aanbiedt. Nou, ik zal sowieso natuurlijk alle links naar de socials zal ik ook in de show notes zetten, dat mensen je kunnen opzoeken. En volg Toekie vooral als je en benader haar als je ook die warme glimlach wil ervaren.
Nou, heel
vooral die, die wijze begeleiding. Dus dat kan ik iedereen aanbevelen.
Dus, dankjewel. Ja.
We luisteren naar de podcast Wat trek je aan? Heel fijn dat je er was en ontzettend veel dank voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering missen? Klik dan op de volgbutton in je podcast app. En heb je een vraag of wil je dat ik met je meedenk over jouw appearance? Vraag dan een gratis strategiegesprek aan via de link in de show notes. Heel veel dank en tot de volgende keer.